ene. Komend uur praat ik met Henk Blanke. Bij de correspondent wordt hij genoemd de correspondent dood en aftakeling. In die volgorde. Eerst maar die dood. Wie beschikt er eigenlijk over het levenseinde? Daar heeft hij een boek over geschreven. Beginnen over het levenseinde, over euthanasie bij dementie. Een heel moeilijk en heikel onderwerp. Dan de aftakeling. Blanke heeft Parkinson en daarmee een hoge kans op dementie. Dementie, en daar heeft hij een boek eerder al over geschreven. Je gaat er niet dood aan, heette dat. Henk Blanke werd geboren in 1959. Hij is journalist. Hij won prijzen met zijn verhalende journalistiek. Onder meer voor de Volkskrant. Schreef ook voor het Nieuwsblad van het Noorden. En schreef ook voor vakgenoten over de vernieuwing van het journalistieke vak. Henk Blanke, hartelijk welkom. Leuk dat je bent gekomen. Zullen we meteen maar beginnen met de dood? Dan hebben we dat maar gehad.
Ja, dat is goed. Ja,
dan niet. Dan zit het hier als een olifant in de kamer en je schrijft erover. Hoe zie je het voor je? Je eigen einde, heb je daar al over nagedacht?
Ja, eindeloos. Heel veel over nagedacht. Dat, ja? Ja, dat krijg je cadeau. Hè? Als je afvraagt hoe je aan je eind komt. Dat je ook op een gegeven moment ga je ook nadenken over de laatste dagen, de laatste uren. Als een soort toegift. En hoe ik het voor me zie. Ik heb het opgeschreven in dit boek. Als echt aan het slot, hè, als de onontkoombare climax van een goed boek. En zoals ik het voor me zie, staat er een wat oudere appelboom bij mij in de tuin dan die appelboom nu is. En dan hebben we een soort van tuinfeestje.
Je verzamelt de mensen die je dierbaar zijn, die je leuk vindt om je heen, bij de appelboom, die hopelijk tegen die tijd groot is en vele appels geeft.
Ja. En dan komt er iemand langs met een drankje. Dan hoop ik dat ik niet schrik. Maar dat ik denk van, goh, dat is lekker, een glaasje wijn. En dan word ik iets wat stiekem de dood in gerommeld, hoop ik.
Niet heel bewust, niet heel plechtig. Terloops, eruit glippen. Zoals je weggaat van een feestje.
Ja, precies. En dat hoop ik vooral omdat ik denk dat ik dan dement zal zijn. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat ik niet dement word. Hè? Dat is wel goed om het daar even over te hebben.
De kans is 2 keer zo groot. Ik las ergens ook 6 keer zo groot. Dus alles daartussenin klinkt voor mij nu plausibel dan bij iemand die geen Parkinson heeft.
Nee, ik zeg altijd, ik heb een kans van 1 of 2 dat ik ga dementeren.
Zo groot is die kans?
Ongeveer, in die orde van grootte. Maar ik kan er even goed wel als niet over nadenken. Met evenveel recht. En wat dan als het niet gebeurt? Dan zit ik altijd nog met die Parkinson. En ik heb er echt wel even over gedaan om te gaan snappen wat dat met je lijf doet op den duur. Ik kan je melden, dat is ook geen feest. Het is zelfs heel erg beroerd. Het is een hele vervelende ziekte die eindigt met een hele grote mate van invaliditeit. Als je zo oud wordt, hè, als je het volhoudt en niet eerder aan een longontsteking doodgaat of zo. En ja, dat is ook. Dat maakt me eigenlijk nog drukker om dan over die dementie, gek genoeg.
Dement is nog een kans. Parkinson is een zekerheid. De dood is ook een zekerheid. Bij jou is dat natuurlijk een wat prominenter onderwerp geworden vanwege die ziekte. Daarom schrijf je er nu ook over. Schrijven is wat jij doet in het leven.
Ja.
Schroom niet om water te drinken. Want ik leg het even uit aan wie luistert. Dat water drinken is nodig om goed te kunnen spreken. En dat is maar een van de vele effecten van je ziekte.
Ja, om een beetje verstaanbaar uit mijn woorden te komen. Ja.
Want je krijgt snel een droge mond. Ja. Dat is wat er kan gebeuren.
Ja, en als er wat druk op komt te staan, dan kom ik ook moeilijker uit mijn woorden. Dan praat ik gewoon een heel stuk moeilijker. Dat is precies een jaar of zo.
Dat de spraak moeilijk gaat.
Ja.
Hoe is het begonnen, die ziekte? Wat waren de eerste symptomen? Wie zag het eerst? Was jij het of waren het anderen?
Er waren mijn collega's in de hoofdredactie bij het Dagblad van het Noorden. Die het wel zagen, maar het niet zeiden. Wat ik me ook kan voorstellen, het is nogal wat als je tegen je collega moet zeggen, joh, Henk, ga eens naar een dokter toe, want volgens mij heb je Parkinson. Dat deden ze niet. Maar ze hadden wel wat in de gaten in elk geval.
Er was iets met jou.
Ja, dat lag heel dik bovenop. Ik liep wat moeilijker. Ik had geen energie meer. Ik lette niet meer op. Ik verklootte mijn werk, zeg maar. Wat echt niet kon toen. Ik had die typische Parkinson-houding een beetje voorover gebogen en met mijn zo'n wat stijve linkerarm. Het lag echt duimelijk bovenop. En ik had zelf niks in de gaten.
En dat verkloten van je werk, hoe gaat dat dan? Wat voor dingen zijn dat die misgaan?
Nou, je moet je voorstellen dat we waren toen met 3 man de hoofdredactie van een grote regionale krant. Dat was een van de grootste toen nog. En die krant zat in slecht vaarwater. Het ging niet goed. En dan moet je echt alle zeilen bijzetten om maar te proberen om de boel drijvend te houden. En dat ik deed er niet mee, simpel gezegd. Dus toen het moment kwam dat we met z'n drieën besloten dat een van ons drie moest opstappen. We hadden inmiddels zoveel mensen ontslagen en de redactie afgewerkt dat we zelf ook aan de beurt waren, vond ik ook. Dat was uiteraard, als ik degene die aangewezen werd, als degene die moest opstappen. Dat gebeurde begin juni 2011.
Want jij functioneerde minder, dus ze dachten als er dan toch één moet gaan, laten we dan maar Henk doen, want die is er de laatste tijd niet zo goed bij.
Ja, precies. Zo bot was het. En zo terecht ook trouwens. Ik zou hetzelfde hebben gedaan. Ik verwijt de jongens helemaal niks. En ik stond in mijn tuin onder de appelboom toen nog. Onder een andere appelboom, een grotere appelboom. En ik ben gaan bellen met allerlei mensen. Van, ik ga op zoek naar ander werk. Ik ga ergens anders een hoofdredactie in. En 10 dagen later hoorde ik dat ik Parkinson had. In die volgende dus begin je mijn baan kwijt. En 2 weken later mijn gezondheid.
Hoe ging dat? Dat je dat te horen kreeg? Wat was uiteindelijk het verhaal waarmee je bij de dokter kwam? En wanneer zag de dokter wat het was?
Ik weet niet of ik echt een verhaal had bij die dokter.
Je ging gewoon?
Ja. Uiteindelijk zei mijn huisarts, ga maar eens naar een neuroloog toe. Dus ik met mijn vrouw naar een neuroloog toe. En die laat je dan wat hele onnozele oefeningen doen, hè? Hoe je boven je hoofd een lamp indraait. Zo met je hand draaien. Of je moet tappen met je vingers. Dat is deze beweging. En daaraan zien ze alles. Die diagnose Parkinson is voor een ervaren neuroloog zo ontzettend makkelijk. Als de dik bovenop ligt, zoals bij mij. Dus ja, zo ging dat.
Je heet bij de correspondent, dit is wrange humor die ik wel begrijp. Correspondent, dood en aftakeling.
Ja.
Wat is de aftakeling tot nu toe?
Nou, god. Waar zou ik beginnen?
Heb ik even.
Ja, het is zoveel. Sommige symptomen verdwijnen ook weer. Hè. Dat maakt het ook ingewikkeld. Toen ik het net had, die Parkinson, verdween mijn handschrift bijvoorbeeld. Ik kon alleen maar in hele kleine microlettertjes schrijven. En dat gaat nu wat beter, gek genoeg. Ik was ontzettend moe de hele dag. Elke dag moest ik vroeger gaan slapen. Ik kwam eerst om 5 uur thuis, ging naar bed. En dat werd op een gegeven moment 1 uur 's middags. En dan kun je niet meer werken. En wat het laatste bijgekomen is, behalve het moeilijke praten, waar ik nu ook weer last van heb, is last van mijn nek. Heel veel pijn in mijn benen, altijd. Balansproblemen. Als ik even niet oplet, dan later ik van mijn fiets af. Tussen een gezelschap boodschappen doen de huisvrouwen. Zo ongeveer.
Je beschrijft in dit boek en ook in je vorige boek momenten die volgens mij herkenbaar zijn voor mensen die aan enige vorm van aftakeling van welke aard dan ook lijden. Dat het gewoon irritant is voor mensen die het niet weten. Een cachère die ongeduldig wordt omdat jij je pincode niet goed krijgt. Ja. Het moment dat je iets wil kopen, maar niet goed uit je woorden komt. Klein geheugenverlies, dat je ineens niet op een naam kan komen van iemand van wie je elke dag de naam moet weten.
Ja.
Een directe collega.
Ja.
Je beschrijft ook veranderingen in het karakter. Dat je jezelf ziet als een beetje nors geworden man. Is dat echt zo?
Ja, dat is wel zo, ja. Ik ben heel erg veranderd van die ziekte. Ik ben niet norser geworden, hoor. Mocht je dat denken. Ik ben eerder wat toegankelijker geworden dan ik was. En wat aardiger. En wat. Ik heb wat meer belangstelling voor de mensen om me heen. Geloof ik. Dat is lastig van jezelf te zeggen, maar. Dat is
nou ja, maar je weet dat wel, toch?
Ja. Ik was een. Als hoofdredacteur, of adjunct hoofdredacteur, niet zo'n geweldig aardige collega. En ook niet zo'n geweldig aardige vader. Ik heb 2 kinderen. Allebei ruimschoots volwassen inmiddels, dus we mogen het erover hebben. Maar die hebben me ook werkelijk aan alle kanten kwalijk genomen. Dat ik er tijdens hun jeugd niet was. Want ik was altijd werken. Ik zat in het buitenland voor de Volkskrant. Ik zat in de kroeg voor mezelf.
Een echte journalist, kortom.
Ja, maar wel zo eentje die door roeien en ruiten ging om maar succes te hebben. En dat maakt niet per se tot een goed mens, is me gebleken.
Nu ben je anders. Nu ben je opgeruimder. Nu ben je toegankelijker.
Ja, ik geloof het wel. Ik heb meer vrienden nu, bijvoorbeeld. Dat klinkt heel pathetisch en heel mal. Maar het is echt waar. Om de een of andere reden krijg je belangstelling voor mensen als je zo ziek wordt als ik ben. Dan wil je iets anders met je leven. Je besluit dat wat je gedaan hebt misschien toch niet zo slim was en niet zo goed was.
Maar de dokter zei bij jou ook, die loopbaan kan je vergeten. Je loopbaan is voorbij.
Precies, er was geen alternatief meer. Ik zat thuis en... ik kwam naar die diagnose thuis en ik heb toen met mijn vrouw twee kampeerstoelen in de tuin gezet. En we hebben werkelijk waar 4 uur lang naar een naderend onweer zitten kijken. En naar de vleermuizen en de vogels die rondvlogen. En dat was een ding wat ik nooit deed. Ik had er geen geduld voor, ik had altijd haast. En als je geen haast meer hebt... En je ontdekt dat het de moeite waard is om naar mensen te luisteren... Dan word je eerst tijdens het laatste restje journalistiek wat ik nog deed... een ander soort journalist en een beter soort journalist. Je gaat betere verhalen vertellen. En met een beetje geluk houden ook vrienden aan over. En dat is wat er gebeurd is.
Je bent veel bezig met de dood. Niet alleen bij jezelf, maar ook bij anderen. Veel bezig met die dementie die erbij zal kunnen horen uiteindelijk. En dat is uiteindelijk ook je onderwerp geworden van dit boek. Van de correspondent. Je bent gefascineerd geraakt door dat einde. Hoe moet je dan gaan? Wanneer beslis je dat? Wie beslist dat? En hoe moet dat?
Ja.
En dat blijkt een enorm maatschappelijk en politiek onderwerp. Je hebt heel veel mensen erover gesproken. Dit is toch weer de journalist die je eigenlijk was. De man die verhalen vertelt.
Ja, maar wel. De verhalen zijn anders opgeschreven. Ze zijn... Het is geen onderzoeksjournalistiek, dit, hè?
Scoop, het is geen primeur. Nee,
absoluut niet. Het is een. Het zijn verhalen over mensen. Het is het verhaal over een man van bijna 80 die dood wil, maar niet mag van de dokter. Het is het verhaal van een huisarts in de buurt van Leiden, die haar man verliest aan Parkinson en dementie. En 3 maanden na diens dood mij belt en zegt. We kennen elkaar niet, maar ze belt me of ze mailt me. En ze zegt, Henk, ik wil dat jij dat verhaal op gaat schrijven. Waarom? Omdat ik vind dat je zo mooi schrijft. Het gaat om die verhalen. Het zit er veel meer in de verhaalkunst of in de karakters van mensen dan in het nieuws.
Wat mij frappeerde aan dit boek is de juridische werkelijkheid, de politieke werkelijkheid. Waar die ik volmaakt kan begrijpen. En waarin iedereen volgens mij met de beste bedoelingen handelt vanuit zijn eigen ideologie. En de praktijk. En dat zijn twee werelden die uit elkaar zijn gegroeid. De wereld van iemand die op de drempel van de dood staat of aan het eind van een leven. En aan de andere kant de noodzaak om dat juridisch helemaal goed te regelen.
Ja, er is met doodgaan iets heel akeligs aan de hand. In Nederland. We zijn aan de ene kant een buitengewoon progressief land met een hele liberale wetgeving, hartstikke goed. Ik ben een typisch kind van de jaren 60. Hè, en je moet de euthanasiewet echt zien als een product van de jaren 60, van de vrijheidsdrang van die tijd. Ik ben ook zo'n hele late babyboomer. In Rotterdam gebeurt het allemaal heel laat. En dus kan ik nog een babyboomer zijn. Maar die euthanasiewet is scheef. Daar gaat iets heel erg mis. Want zodra je dement bent en denkt van... Ik wil dood als ik heel erg rommelig ga leven. Als ik poep aan de muren smeer in het verpleeghuis. Als ik echt diep ongelukkig ben. Dan begrijp je heel snel dat je een wilsverklaring moet tekenen. Moet opstellen waarin je dat opschrijft. Waarin je opschrijft als ik als mijn leven niet meer menswaardig is, dan mag het afgelopen zijn. En dat doen duizenden mensen, volgens mij. Ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat het er duizenden zijn. Elke keer weer. En 2 of 3 per jaar gaan dood op de manier die ze zelf wilden. Ik vind het werkelijk een probleem.
Die wilsverklaring, dat was eigenlijk waar het in de euthanasiewet, die uiteindelijk inging in 2002, allemaal omdraaide. Iemand die bij zijn volle verstand opschrijft en laat tekenen, volgens bepaalde regels, ik wil niet meer leven wanneer ik in die of die conditie ben, dan zullen we voortaan zorgen dat een arts dat uitvoert. En die arts zal niet gestraft worden.
Ja.
Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Dat is wat de euthanasiewet toevoegde aan de bestaande praktijk die er al was. Al sinds 1984 hebben we euthanasie in Nederland heel goed geregeld, in allerlei andere situaties. Maar dat artikel wat over dementie gaat, of over wilsonbekwaamheid gaat, dat is in 2002 eraan toegevoegd. En het is precies wat jij zegt. We denken dat we het goed geregeld hebben. En toen een verhaal van mij in The Guardian verscheen, of 2 geleden, had ik een eindredacteur die werkelijk niet kon begrijpen dat je een wilsverklaring op papier kunt zetten, dat je handtekening onder kunt zetten, en dat dat ding helemaal geen enkele rechtskracht heeft.
Want dat is de praktijk.
Dat is het, ja. Die Engelse redacteur begreep mijn verhaal totaal niet. Omdat hij zich niet kon voorstellen dat het zo was. Maar zo is het wel. Euthanasie is ook bij dementie geen recht in Nederland.
Terwijl, je moet op het moment zelf, als die dokter komt met die spuit, moet je bij volle verstand dat kunnen zeggen aan die dokter. En die dokter moet je geloven dat jij dat echt wil bij je volle verstand. En zelfs dan heeft hij nog een soort eigen recht om dat te toetsen. Of zelfs plicht.
Het is andersom. Het begint ermee dat hij het voor het zeggen heeft.
De dokter bepaalt.
Ja. En het is niet zo, dat wil zeggen. Heel veel artsen en heel veel patiënten begrijpen wel eens dat je je doodwens moet bevestigen op het moment zelf. Als je zegt, dokter, ik ben nu zo gek, ik wil dood. Dan moet je ineens kraakhelder zijn om te kunnen bevestigen dat je dood wil. En dat gaat niet, want een demente is niet kraakhelder. Maar het probleem zit erin dat je geen enkel recht hebt. Je hebt geen recht om dood te gaan. Terwijl de euthanasiewet, waar we 30 jaar over gedebatteerd hebben, als erfenis van de jaren 60, werd gezien als een bewijs van ons recht op zelfbeschikking. Dat was het ultieme goed wat we overhielden aan die revolutionaire jaren 60.
Jij beschrijft de geschiedenis van de euthanasie. Je noemt nu een Engelse eindredacteur. Een Franse vriendin die zei ooit tegen mij, jullie Nederlanders willen altijd alles op papier zien. Jullie zijn niet katholiek genoeg. In Frankrijk heb je ook euthanasie, maar dat is gewoon de morfinepomp en de dokter die uiteindelijk wat toevoegt. En daar hoeft het allemaal niet zo juridisch openlijk te gebeuren.
Ja.
En dat is volgens mij hoe het in Nederland voor de euthanasiewet ook altijd ging. De dokter die gaf net zoveel morfine tot iemand insliep en dan lulden we er niet meer over.
Ja, daar komt het eigenlijk wel neer. Er zijn maar 5 landen in de wereld die het een klein beetje hebben geregeld zoals wij het geregeld hebben. Met een wet. Met alle verschillen, die ook nog met die andere landen. Alleen België en Luxemburg hebben een wet die echt overeenkomt met wat wij hebben. En je kunt jezelf de vraag stellen of we nou zoveel beter af zijn dan de Fransen. Dat kun je zelf afvragen. Of de Duitsers die het ook niet toestaan.
Maar uiteindelijk, in ieder scenario, is het de dokter die bepaalt, min of meer.
Nee, niet min of meer.
Gewoon volledig.
Je rekent jezelf rijk. De dokter bepaalt, punt.
Er waren een aantal verhalen van euthanasiegevallen. Eentje was op tv in een documentaire waar een mevrouw met dementie euthanasie kreeg. En ja, je zag dat niet geheel comfortabel ging. Dat het toch een soort buiten haar weten om gebeurde. Er was een ander verhaal van iemand die kreeg het toegediend in, ik geloof, appelmoes of wat was het? Er doorheen geroerd. Ja. In de vla, zo ook was gebeurd. En ja, dat begint toch een beetje te lijken op moord. Als iemand er niet bij is, er niet van weet en je iemand stiekem iets in zijn drankje stopt.
Nou, dat is wat sommige wetenschappers zeiden. Toen Hannie Goudriaan, dat is die eerste zaak waar aan je refereert, op tv door een arts van de levensenergiekliniek haar euthanasie kreeg, waar ze zelf om gevraagd had, keer op keer. Werd er zoveel van haar verhaal weggelaten dat heel Nederland niet door had dat het eigenlijk een hele nette procedure was geweest.
Zo leek het niet omdat er slecht gemonteerd was in de documentaire.
Nou, er was te veel informatie weggelaten, waarschijnlijk met de beste bedoelingen. En dat was voor de levensenergie tamelijk funest. Dat was voor het hele debat over euthanasie funest. En een jaar later kreeg je in begin 2017, kreeg je die zaak waar je aan je daarna refereerde, de appelmoes-euthanasie en de koffie-euthanasie. Waarbij het geniep weer was dat artsen het stiekem deden. Dat wil zeggen dat ze een patiënt eerst in slaap brachten. En pas als hij zich niet meer kon verzetten, een dodelijk spuitje gaven. En daar werden artsen heel erg bang van en benauwd voor. Echt alsof de ondergang nabij was. Ja, en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Als je dat niet goed uitlegt, als je dat niet heel zorgvuldig duidelijk maakt, dan gaat het mis.
Er zit iets onder en je gaat in je boek ook verder. Je schrijft over je eigen wens om niet af te takelen, om niet die ziekte het helemaal van jou te laten winnen, om op tijd te verdwijnen, om op tijd te sterven en niet te zorgen dat het echt tegen je eigen waardigheid in zou gaan, dat leven.
Ja.
Maar er is ook iets aan de hand met onze houding ten aanzien van de dood. Dat ligt er misschien wel onder. In dat debat komt dat steeds terug, dat mensen het eigenlijk laf vinden als iemand eruit piept. Dat ze eigenlijk vinden dat je die film tot de laatste scène moet uitkijken.
Ja, en als je er al uitpiept, dan moet je het vooral zelf doen. En niet de staat om hulp vragen.
Of de dokter, of wie dan ook.
Precies. Je bent een goed mens als je het alleen doet. In afzondering. En daar je naast niet meer lastig valt. Dat is een beetje de norm geworden.
Dan ben je een vent, zeg maar.
Precies. Ik kijk er anders naar. Fundamenteel. Dat heeft mij ook even geduurd voordat het tot me doordrong. Maar ik ben gaan begrijpen dat dat doodgaan iets is wat je niet alleen moet doen. Wat je niet eenzaam moet doen. Wat je niet in afzondering moet doen. Dat je dat samen moet doen, als het enigszins kan.
Dus jij zou eigenlijk willen dat bijvoorbeeld jouw partner of iemand anders die jij vertrouwt daarover beschikt?
Ja, in het uiterste geval zou ik zelfs zou ik het een goed idee vinden als ze me zou helpen sterven. Gewoon letterlijk, hè? Ik heb ooit tegen mijn echtgenoot gezegd, Sander, als het zo uitkomt, als ik het echt niet meer weet, als ik echt dement ben, doe jij dan maar die pil in mijn vla. Gewoon zonder dat ik het merk, dan ben ik weg op het moment dat ik weg wil zijn. Dat heb ik daarna uitgewerkt tot een pamflet. Ik heb daar praatavonden in de Zwijger in Amsterdam over georganiseerd. En toen bleek wel heel snel dat een misschien een heel progressief idee was, maar ook een heel onzalig plan.
Maar je kreeg er ook van langs. Mensen werden boos op je. De zaal stond op zijn kop eigenlijk.
Ja, dat kun je gerust zeggen. Het was een heel dom plan, omdat ik de gevoeligheid zou onderschatten. Dus ik heb het plan moeten laten varen en ik ben met een beter plan teruggekomen.
Waarom was dat zo gevoelig? Waarom werden mensen daar zo kribbig van?
Omdat het doodmaken van een ander mens. Daar hebben we het over. Hè. Het klinkt allemaal heel mooi euthanasie, maar het is gewoon het doden van een ander mens. Dat gaat zo in tegen alles wat we zijn. Tegen alles wat we aan cultuur met ons meenemen. Het jaagt ons echt de stuip op het lijf. En dat snap ik wel. Nu.
Aan de andere kant, als jij met iemand leeft en die weet precies waar voor jou de grens zou zijn, en die voelt aan van dit is niet hoe Henk het gewild zou hebben, dit is niet hoe Henk nog zou willen leven, maar hij is er zelf niet meer bij. Dan is dat toch ook weer niet zo heel vreemd dat hij jou doodmaakt? Als je daar van tevoren over gehad hebt. Ooit.
Nou, weet je, er is een heel groot verschil tussen. Het denken hierover gaat heel erg in fases. Als ik het vergelijk. Een slokje hoor. Ik heb wel eens opgeschreven dat mensen veel banger zijn om ziek te worden dan ik ben om nog zieker te worden dan ik al ben. Kun je het volgen?
Ja.
En met het, het verlenen van stervenshulp gaat eigenlijk net zo. Mensen vinden het geen probleem om zelf euthanasie te willen hebben als het uitkomt, als ze het nodig hebben. Dat wil 60-70% van de Nederlanders, die willen dood als het leven niet meer draaglijk is. Maar het doden van een ander mens is een ander verhaal. Dus we willen wel zelf kunnen sterven, maar een ander laten sterven is een brug te ver.
Het is voor artsen ook heel belastend. Artsen vinden dat over het algemeen ook vreselijk om te moeten doen.
Ja, dat is het ook. Ik kan er niks anders van zeggen, dat is het ook. Als ik erover nadenk, ik zou het zelf ook niet kunnen. Tenzij misschien een naaste, een hele goede vriend of een familielid, die er al jaren verzorgt omdat ze dement is, mij het zou vragen. Snap je? De omstandigheden moeten ernaar zijn.
En dan komt die appelboom die je zei, en dan het drankje en het leuke feest met mensen in de tuin, hopen dat het weer goed is. En dan er langzaam uit te glippen. Hoe kijk je eigenlijk aan tegen dementie? Want het is nog niet aan de hand, voor de duidelijkheid. Het is een kans, grote kans bij jou, dat het gaat gebeuren, 1 op 2. Je leek me niet heel bang voor de dood, zoals je net over vertelde. Maar ben je bang voor de dementie?
Dat vind ik een hele lastige vraag, omdat het... Ik heb me nog niet echt het voorgesteld.
Je weet niet hoe het is.
Ik weet niet hoe het is en je kunt het je ook niet voorstellen. Ik heb het wel gezien. Mijn vader was meer dan een beetje vergeetachtig. Mijn schoonvader was zo dement als een deur in een gesloten inrichting. Mijn schoonzus, die wat ouder is dan ik ben, zit nu in een verpleeghuis. Daar gaat het heel slecht mee. Ik heb het bij Joop gezien, een figuur in het boek. Maar omdat ik er bang van ben, het is zo ingewikkeld, want het beeld dat we hebben van dementie, de man die in zijn ondergoed over de gangen dwaalt en op deuren klopt en loopt te gillen of juist de hele dag stil voor de tv zit waar niks op te zien is, dat beeld kunnen we ons niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat zo met me zal gaan. En tegelijkertijd weet ik dat als ik zover ben, dan merk ik het toch niet meer. Dan is diep dement zijn een soort van dood zijn.
Diep dement, zeg jij? Volslagen dement, kun je zeggen? Kortom, dat je zo ver in die ziekte bent dat er niet een moment is van helderheid, dat je nog realiseert dat er iets niet goed is.
Nee, dan, in feite ben je al weg. En dat soms denk ik zelfs dat een geruststellende staat is. Dat is een aanlokkelijke staat bijna. Want ik ben er niet meer. Er zit natuurlijk een andere kant aan. En de belangrijkste andere kant is dat je het eerst nog even moet worden. Tussen het moment dat je je diagnose krijgt en je zo diep dement bent, zit er nog 5, 6 jaar.
De moment dat je half dement bent, kwart dement, dat je het aan het verliezen bent.
Ja, ik geloof dat het allerengste is wat er is. Om het te vergelijken met mijn Parkinson. Ik heb 2 jaar geleden zat ik in een Parkinson-kliniek. Omdat het toen een heel stuk slecht werd met me. En ik woonde daar samen een maand lang met een paar aanzienlijk oudere mannen die in het laatste stadium van Parkinson waren. Daar ben ik echt van geschrokken.
Dat was angstaanjagend.
Ja. Ja, dat was...
Dat is enger dan het demente verhaal. Dat is misschien wel jouw voorland.
Ja, waarschijnlijk wel. Ik vroeg een tijdje terug aan iemand die het kon weten. Goede vriend van me. Hans, hoe groot is nou de kans dat ik ook zo eindig? Ik had nog het idee in mijn kop zitten dat het wel mee zou vallen. Om de een of andere rare reden denk je als het goed met je gaat, als je intelligent bent en het geluk hebt van een goed inkomen, een goed huis. Kortom, als alles meevalt in je leven, dan denk je ook dat het met het eind van je leven wel goed zal gaan. Je rekent jezelf rijk. En wat die Hans toen tegen mij zei, is: jongen, dit is ongeveer zoals het altijd gaat. Die 2, 3 oude mannen in dat huis, Die helemaal niks meer konden. Niet meer konden lopen, niet meer konden praten. Maar alles nog wisten. Probeer je voor te stellen. Als je niet meer kunt eten. Als je niet meer met je ogen kunt knippen. Niet meer kunt praten. En het allemaal weet. Het is de puur ironische achterkant van dementie. Waarin het precies omgedraaid is. Hè?
Dat je alles meemaakt. Je bent er volledig bij, maar je lichaam doet nagenoeg niks meer wat jij wil. Dat is de andere 1-op-2 kans waar we het eigenlijk over hebben. Ja. De kans van 1-op-2 dat ik dement word. En de andere kans is misschien nog wel kwalijk. Emotioneert het je nog? Die diagnose? 8 jaar na de diagnose?
Maar ik merk als ik probeer te vertellen over... Over die man in de kliniek die ik daar gezien heb. Dat emotioneert me nog steeds, ja. Ik schiet heel snel vol, hè, van de zo'n Parkinson's symptoom. Allemaal heel onschuldig. Maar er zijn een paar onderwerpen waar ik echt nog even van in de war kan raken. En de herinnering aan die oude mannen. Die aan de eettafel zaten en langzamerhand in een bord met zuurkool wegzakten. Ja, dat doet me nog steeds heel veel.
Heeft deze onttakeling, is misschien een ongepaste vraag, heeft het ook een voordeel behalve het andere scenario waarin je misschien niet af zou takelen, maar gewoon op een dag uit zou glijden over een stukje zeep in de douche en met je achterhoofd rottig tegen de kraan zou komen en op slag hartstikke mors dood zou zijn? Heeft dit scenario een voordeel?
Het langzame hyperbewuste aftakelen bedoel je?
Ja.
Ja, tuurlijk. Ik ben schrijver. En het is een geweldig verhaal. Aftakelen en de dood. Het is menselijk, het is universeel. Het is, er zitten allerlei ethische valkuilen. Het is mysterieus. Het is hartverscheurend af en toe. Als schrijver heb ik daar ontzettend veel belang bij.
Als verhalenverteller, wat je toch in essentie bent.
Ja.
Als chroniqueur.
Ja.
Zullen we luisteren naar muziek die jij hebt meegebracht? Muziek voorbij een afscheid, noem je het. En de titel is Sorry. Waarbij sorry kan zijn alsof iemand excuses aanbiedt. Maar het kan natuurlijk ook zijn alsof iemand spijt heeft dat het zo is gelopen. En het is van Kiteman. En dit is live op Lowlands.
Thank you.
Kiteman met een stuk dat heet Sorry. Uitgekozen door Henk Blanke, die tegenover mij zit. Beginnen over het einde is de titel van zijn boek over euthanasie bij dementie. En hij heeft dat geschreven omdat het onderwerp zijn interesse heeft. Omdat hij lijdt aan Parkinson. Hij was daarvoor al een journalist die veel schreef over allerlei onderwerpen. Maar dit is uiteraard zijn onderwerp geworden. En hij is rondgegaan over alle aspecten van die zelfgekozen dood, zoals het officieel heet. Maar zoals ik van jou begrijp, helemaal niet zelfgekozen. Je gaat er zelf niet over wanneer je mag sterven. En ook alle voor- en tegenargumenten, alles heb je beschreven op een heel persoonlijke manier. Persoonlijk vanuit alle mensen die je geïnterviewd hebt. We zouden nog heel lang kunnen praten over dat onderwerp. Deze muziek erbij, de muziek van een afscheid. Ik zag dat het je ook emotioneerde om deze muziek te horen. Omdat het toch ook muziek van een uitvaart is. Maar Henk, daar zijn we nog niet. Nee. We hebben het nu gehad over dood. We hebben het gehad over aftakeling. Laten we het eens hebben over je leven.
Ja, goed.
Waar jouw leven eigenlijk over gaat.
Ja.
Want het risico is natuurlijk wel van zo'n ziekte en zo'n woud van gruwelijke diagnoses, dat het lijkt alsof het nu al zover is.
Nee hoor, het is. Voor het leven gewoon 20 jaar. Of gewoon, het zal niet gewoon zijn, het zal wat anders zijn. Maar ik ga nog lang niet dood. Dat geloof ik echt. Ik heb nog heel veel te doen. En ik kan steeds minder, ik word steeds meer invalide. Maar ik geniet met de barsten. Echt waar. Ik heb een fantastisch,
het leven is nog mooi.
Ik heb een fantastisch leven.
Je dochter werd geïnterviewd en die zei, het is wel jammer als ik met mijn vader praat dat het zo vaak daarover gaat en dat we het niet meer over andere dingen hebben.
Ja. Als er nou iets me wel echt emotioneert, is dit het.
Wat je dochter zegt.
Ja.
Dat kan ik me voorstellen.
Dat is even slikken hoor. Dat komt omdat ze. Ze heeft natuurlijk groot gelijk. En haar broer ook. Ik ben niet de alleraardigste en de meest betrokken vader geweest. En als we nu praten, wat we best vaak doen, dan gaat het altijd weer over mijn boek en over mijn werk. In het beste geval gaat het over haar werk. Maar heel veel dingen slaan we gewoon over. Nog steeds. En dat vind ik best een probleem. Van de andere kant, Nina is net zo gek op schrijven als ik dat ben. En er is bijna niks leuker dan. Ik vind bijna niks leuker dan met haar door de stad te wandelen. En zo'n onderwerp als dood en aftakeling. Met haar op een hele technische manier te bespreken. Over de lengte van zinnen. Over de metaforen die je gebruikt. Gewoon als twee schrijvers die het verprachtig vinden om over te schrijven. Het is ontzettend dubbel.
Het is ook omdat je gepassioneerd bent door je vak. Zoals je dat altijd bent geweest. Zoals je schreef over het ongenodigde feestje in Haren destijds.
Ja.
Het YOLO-feestje, voor wie het nog weet. Daar won je een tegel voor dat verhaal. Zo schrijf je nu hierover. Het komt eigenlijk van jouw moeder. Want je schrijft in je vorige boek over je vader. Als een ambtenaar die elke ochtend met zijn tas met daarin een lunch en een Big Pen naar zijn werk gaat om daar te schrijven voor zijn werk. Maar het was geen schrijver, schrijf je.
Nee.
En jouw moeder die heeft ineens alles in jullie gezin op zijn kop gegooid. Eind jaren 60, begin jaren 70. Je noemde het al zelf de generatie van de vrijheidsdrang.
Ja.
En jouw moeder heeft ineens het roer omgegooid in huis.
Nou, dat moet je wel zien in de betrekkelijkheid van het milieu waarin ze opgroeide. Mijn moeder was een dochter van een groot gezin uit Hoekse Waard. Streng gelovig, zwaar gereformeerd. Die toen ze een jaar of 40 was, besloot dat het wel mooi geweest was. En dat ze niet meer per se zou doen wat mijn vader van haar verlangde. Dat ze zelf ook een baan mocht hebben. Ze ging werken. Ze haalde de rijbewijs en kocht een foeilelijke DAF.
Zo'n
variometric DAFje. En ze kocht jurken en ze liet zich op haar werk aanspreken als Gerda. Gewoon met een voornaam. Die voornaam waarschijnlijk in geen 20 jaar gehoord. Ze maakte het los van mijn vader. Terwijl ze is wel bij me gebleven, overigens. Al heeft dat weinig gescheeld. Maar ze emancipeerde.
Wat vond je vader daarvan?
Nou, ik denk dat hij zijn zegeningen telde. En al blij was dat ze niet wegging.
Hij wist, het is dit of ze gaat helemaal weg. Laat ik dan maar meegaan in dit verhaal.
Ja. Hij had geen keuze. Het was geen hele... het was geen sterke man. En mijn moeder was veel sterker en veel slimmer. Veel intelligenter. Als ze 30 jaar later geboren zou zijn, zou ze schrijver zijn geworden. Of filosoof of dominee.
Maar dat zat er gewoon niet in voor een meisje uit haar kringen.
Nee.
Ze heeft dat schrijven, die liefde voor het woord, wel aan jou overgebracht.
Ja, heel, heel letterlijk zelfs. Haar eerste baantje was als een... Ook haar laatste baan trouwens. Was bij een krant, een huisblad in Rotterdam. Waar ze de correctie deed. Dus de D's en de T's recht zetten. En toen ik een jaar of 18 was. En werk zocht. Heeft ze me bij die krant binnengehaald. Naar binnen geloodst, zeg maar. En een half jaar later begreep ik pas dat dit mijn toekomst was. Dat ik zou gaan schrijven.
Zo jong al wist je dat eigenlijk?
Ja, ik was 17 toen ik van het ateneum afkwam. En 18 toen ik bij de Havenloods, die krant in Rotterdam, begon. Heel, heel jong. Ja, ik heb nooit een opleiding gehad. Geen journalistieke opleiding. Wat wel geestig is, als je bedenkt dat ik nu met enige regelmaat lesgeef aan collega's in verhalende journalistiek. Collega's die 2 masters hebben. En bovendien de looks en de ervaring en de drive en de passie die ook nodig zijn om een goede journalist te worden.
Jij had een pen en een interesse in onderwerpen, mensen.
Nou, in mensen in het begin niet zo heel veel. Dat was gekomen toen ik ziek werd. Maar ik kon wel schrijven, ja. Voordat ik door had wat verhaal de journalistiek was, hoe het werkte, gebruikte ik het genre al. Erg, erg onhandig. Maar ik deed het wel. En toen ik ziek werd, struikelde ik als het ware over de Amerikaanse goeroes van de narratieve journalistiek. Ik ben al hun handboeken gaan lezen en heel veel verhalen. En ik heb het Nederlandse handboek gemaakt toen. Omdat het er niet was. En omdat ik de tijd had om het te maken. Samen met mijn collega Wim de Jong trouwens. Die ik ook even moet bedanken. Dus ja. Ik merk dat ik iets van een dominee heb. Of van een schoolmeester. Ik vind weinig dingen zo leuk. Behalve zelf schrijven. Als het overdragen van. Van ik weet over het vertellen van een goed verhaal. Dat is zo heerlijk.
Dat komt misschien wel van die kerkelijke achtergrond van je.
Ja. Nou, sorry, ik drink nu zoveel water dat ik ook enigszins lucht kwijt moet. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik heb iets van een zendeling.
Hoe is dat eigenlijk verder gegaan met dat geloof in jouw leven? Want jouw moeder bevrijdde zich. Je vader die bleef bij het oude, maar wist dat je moeder te behouden was wanneer hij meeging in die verandering. Wat gebeurde er met dat geloof in jouw gezin?
Nou, wat er met mij gebeurde is dat ik... Ik herinner me de dag dat de dominee van de inmiddels hervormde kerk... We waren toen inmiddels hervormd geworden. Bij ons thuis kwam en zei... Wanneer komt Henk eens catechisatie doen? En wanneer gaat hij eens meedoen in wat in de kerk gebruikelijk was? Ik had mij voorbereid op een hevig gevecht. Maar wat er gebeurde was dat mijn moeder, die dominee... met zachte hand de deur uitdreef. En ik heb er nooit wat van gehoord.
Die kon gewoon gaan.
Ja, dus ik ben werkelijk op de meest zachtaardige manier... van mijn geloof gevallen. En dat is te danken aan mijn moeder.
Is er ook nooit meer teruggekomen? Is er niet een soort residu van overgebleven? Of merk je nu wel eens, nu je zoveel moeilijkheid in je leven hebt, dat het er toch nog zit? Of dat er een verlangen is gebleven? Of dat soort dingen?
Een verlangen niet, maar wel een zekere achterdocht. Als ik mezelf hoor praten over dat we niet alleen dood moeten gaan, maar dat we dat samen moeten doen. Hè? Als ik mezelf hoor praten over de ander, die ik heel belangrijk vind, ben gaan vinden. Het hele concept van de sociale mens, die niet alleen rechten heeft, maar ook plichten heeft. Als het gaat om het functioneren naast de anderen. Dan vraag ik mezelf wel eens af of dat niet een of is dat toch niet de kerkers die zich daarin laten horen?
Of je toch niet aan het preken bent of dat soort dingen?
Ja. Het is wat je veel ziet bij mensen die in eerder hun leven zich van het geloof hebben losgemaakt. Is dat ze zich tegen het einde als misgaat toch weer tot de kerk bekennen. En het is alsof ik daar het is alsof ik een bui voel hangen, waarvan ik niet wil dat het ook gebeurt. En het zal ook niet gebeuren, want ik ben echt zo volstrekt overtuigd niet gelovig. Maar dan nog, hè. Dan nog.
Ergens zou het iets kunnen zijn waar je ooit weer aan vastklampt. In je uur van nood of zo. Wellicht.
Nou ja, ik heb een Ik heb nog wel een verhaal daarbij. Wat ik ook nooit eerder heb verteld. Maar wat nu wel van belang is. Ik had een jeugdvriend. Op de middelbare school en de 20 jaar daarna. Die toen hij een jaar verder was. Alles en iedereen in de steek liet. Zijn vrouw en 2 kinderen meenam. Naar een groep huizen ergens in Nederland. En daar lid werd van een christelijke secte. Dat grijpt mij nog steeds meer aan dan al het andere bij elkaar. Waarom? Omdat ik het niet begrijp. Omdat ik wel begrijp dat die jongen in God moest gaan geloven. Op enig moment. Nou, dat ik niet begrijp dat ik het heb laten gebeuren.
Het voelde alsof jij had gefaald omdat hij bij een secte ging.
Ja.
Waarom dan?
Omdat ik niet in staat was. Omdat ik de belangstelling niet had. Omdat ik hem had laten glippen. Omdat ik er niet was toen hij me nodig had.
Jij denkt dat als jij belangstellender was geweest, dat hij niet die stap had gezet?
Nou, alsof ik die stap in zichzelf afkeur. Dat heb ik wel gedaan. In het begin, toen hij net weg was, zeg maar. Maar ik geloof dat ik wel ben gaan begrijpen dat hij dat heeft gedaan. Wat ik niet begrijp is dat iedereen in de steek gelaten heeft. Ook zijn ouders, ook zijn zus.
Dit gaat weer over wat je net vertelde. Dat jij er in jouw leven achter bent gekomen. Door je ziekte. Dat je een sociaal mens moet zijn. Dat het allemaal ligt in de ander. In de samenhang met de mensen om je heen. Dat je niet voor jezelf kan leven. Dat je niet in afzondering moet leven.
Ja, daar gaan we dan weer.
Dat eigenlijk de grote les in jouw bestaan is.
Ja.
En je zei, het is ook een symptoom van de Parkinson dat ik veel emotioneler ben. Emotionaliteit is ook gewoon een deel van de ziekte. Dat je volschiet.
Het volschieten. Het zal voor de luisteraar wat raar zijn. Maar ik vecht echt voortdurend tegen die
tegen de waterlanders.
Ja. En tegelijkertijd, ja, als ik een verhaal als dit vertel. Het is natuurlijk wel echt oprecht. En er zit geen theater in. Dit is wat het is. Dit is wie ik ben. En ja, ik neem dat ontzettend kwalijk dat ik die jongen kwijtgeraakt ben. Zo, ik neem mezelf heel veel verlies kwalijk. Het is ook niet voor niks dat de dokter net kijkt me wil laten hongeren. Want waar ik slecht tegen kan is afscheid. Is verlies, is dingen die kapot gaan. Terwijl ik ook wel zie dat ik dezelfdegene ben geweest die ze kapot gemaakt heeft. Nou ja.
Misschien is dat wel het hele ding waar iedereen het zo moeilijk mee heeft, met afscheid, met verlies. Misschien daarom dat we ook zo raar omgaan met de dood. Je schrijft over de uitvaart van André Hazes, 13 uur live televisie, een voetbalstadion, de as in een vuurpijl, ja. Hoog in de lucht. Mensen die de man nooit hebben ontmoet, huilen harder dan ze hebben gehuild om de dood van hun eigen ouders.
Ja.
Al die dingen gebeurden. En tegelijk niets om aan vast te grijpen van wat is eigenlijk dood? En als je dat niet helemaal begrijpt, schrijf jij terecht, dan snap je eigenlijk ook niet wat leven is. Nee. Misschien hebben we wel gewoon een veel groter probleem met begrijpen wat leven is.
Ja, om te beginnen goed leven natuurlijk. Ik bedoel, wat is nou?
Wat is een goed leven?
Ja, dat is ontzettend lastig. Ik weet het ook niet. Wat ik wel weet is dat de manier waarop wij nu met de dood omgaan, de manier waarop we dat in onze samenleving hebben, een plek hebben gegeven, namelijk als entertainment, als amusement, en als item in talkshows zoals deze. Dat is niet heel erg compleet.
Dan doe je op de publieke dood, die heel veel mensen met een aangekondigde dood sterven, als een bekend iemand ziek wordt. Dan maakt hij een soort ronde langs alle programma's om daar nog één keer te vertellen.
Ja.
Dan verwachten we ook een soort wijsheid van iemand. Van, je hebt de dood gezien, dus jij zou wel weten waar het over gaat.
Ja, we zijn er als de kippen bij omdat Martin Bril bijvoorbeeld.
René Gude,
een van mijn grote favorieten. Echt snappen hoe het leven in elkaar zit. En ook kunnen uitleggen waarom ze misschien niet zo bang zijn als wij denken dat we zullen worden. Dat is heel fascinerend hoe we daarmee omgaan. En wat we vergeten is dat we heel veel andere aspecten van de dood, het rommelige karakter ervan.
Want jij zegt, zoals het er hier uitziet, met die afgetakelde mannen boven een zuurkool, dat is hoe het meestal gaat.
Maar het is wel hoe het ook gaat. En dat is lelijk. Dat is, daar hangt de geur van verderf.
Iedereen wil 100 worden, maar niemand wil het zijn, schrijf je ook.
Ja, wat een ontzettend cliché is, maar verschrikkelijk waar natuurlijk. Hè?
Ik vond het heel mooi geschreven. Cliché of niet?
Nou, het is een cliché, geloof me. Maar heel bruikbaar natuurlijk. Nee, we hebben de dood weggemoffeld en tegelijkertijd, en dat is de grote paradox, tot een show-act verheven. En dat gaat niet goed in een samenleving. Dan krijg je rotting. Dan ga je niet zuiver meer nadenken over wat leven is, inderdaad. Denk ik.
Je zei dat je samen met je geliefde in de tuin zat en dat jullie lang hebben zitten kijken naar een onweer dat dichterbij kwam en naar de vleermuizen. En dat je geen haast had en dat je daar tijd voor had en dat jullie daar samen naar keken. En dat eigenlijk een moment was dat je realiseerde waar het over ging in jouw bestaan. En je zei ook, ik heb misschien nog wel 20 jaar.
Ja.
Laten we niet doen alsof het al naderend is. Laten we niet doen alsof dit het al was.
Ja, mensen vragen het soms aan. Hè?
Hoe lang heb je nog?
Ja. Hoe lang heb je nog? Nou, echt waar.
Weet jij veel? Kan je ook net zo goed terugvragen.
Ja, maar het is ook een hele rare vraag. Om aan iemand te stellen. Een beetje brutale vraag. Maar toch gebeurt het. En ik snap het ook wel. Het ligt zo voor de hand om aan mij te vragen, hoe loopt het af? Dat was jouw eerste vraag. Hoe zie je het einde voor je?
Ja.
Nou, dan moet ik maar met een antwoord komen, denk ik.
Je gaf een mooi antwoord. Een beetje een antwoord zoals we het allemaal wel willen. Niet alleen. En niet te bewust.
Ja, of zoals mijn moeder overleed in haar slaap op de bank.
Maar daar zijn we nog niet. Eerst nog even leven.
Ik heb nog heel veel te doen. Heel veel te schrijven. En ik heb nog, hoe absurd het misschien ook klinkt, geweldig veel zin in.
In het leven, in het schrijven, in alles.
Ja, in een mooie zin. In een rake metafoor. Als je mij gelukkig wil hebben, dan moet ik struikelen over een goede zin.
Henk Blanke, schrijver van zinnen, verteller van verhalen. Dank je wel. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Ik wens je heel veel succes met het schrijven. En ik wens je veel goeds. En het boek dat heet Beginnen over het einde. En is verschenen bij de Correspondent. Dank je wel.